Met Pinksteren hebben we hier heel veel mensen waren ook weg, ook onder andere voor opwekking enzovoort. Ik wil je echt aanraden, deze boodschappen waar we deze weken mee bezig zijn, liggen dicht in mijn hart. Maar ik geloof ook dat het woorden van God zijn die voor ons als gemeente in deze fase gewoon even heel belangrijk zijn. Dus als je de mogelijkheid hebt en ervan houdt, en iedereen die ontvangt op verschillende manieren hoor, dus ook via preken, dat is maar één manier waardoor God spreekt. Maar ik wil je wel aanraden om ook gebruik te maken van de website waar ook deze boodschappen op staan. En mocht je bijvoorbeeld Pinksteren en ook vorige week gemist hebben, dan luister daar nog even naar. Zodat je ook de draad nog beter kunt volgen. Mijn manier van spreken is wel op een manier dat als je hier vandaag te gast bent of voor het eerst bent, dan is het ook nog steeds goed, maar er zit ook een lijn in. We hebben het deze weken dus over vol of lijken op Jezus door een levensstijl van lofprijs en aanbidding. En hoe komen we daarbij? Nou, met Pinksteren heb ik met name uitgelegd van wat is nou het teken van de vervulling met de Heilige Geest? Is het nou tongentaal of is het nou liefde voor Gods woord? Of is het nou, wat had ik dan nog meer genoemd? Ik had nog iets genoemd, ik weet het al niet meer. En allerlei verschillende beschrijvingen die wij geven. Oh ja, zijn dat de charismatici die zeggen dat je functioneert in de gaven van de geest. De Pinkstermensen zeggen de tongentaal. Baptisten zeggen honger naar Gods woord. En zo kun je allerlei verschillende dingen hebben. Maar is er ook een dominerende factor? Is het samen te vatten in één geheel? En ik ga dat niet allemaal opnieuw uitleggen. Dat heb ik in de vorige weken al gedaan. Maar als je gewoon goed kijkt naar de Bijbel, dan zie je ten eerste dat Jezus is gekomen om niet alleen het evangelie te brengen, maar om het evangelie van het koninkrijk te brengen. En over het evangelie van het koninkrijk is heel veel te zeggen. Maar hoe vat je nou het evangelie van het koninkrijk samen? Simpelweg, en het is vrij simpel, maar het klopt ook wel, is van de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar in je leven en in je leefomgeving. Dat is eigenlijk de kern. Dat Jezus Christus, koning Jezus, hij is de koning, dat hij zichtbaar wordt in jouw leven. Dat hij zich in jou en aan jou manifesteert en door jou heen ook naar jouw leefomgeving. Dat is zelfs God hart om op die manier de aarde vol te maken van de glorie van God. En dat is het evangelie van het koninkrijk. Maar als je ernaast legt wat Jezus allemaal zegt over de vervulling met de Heilige Geest, met name in Johannes, als hij zegt van hoe belangrijk het is dat de Heilige Geest komt, hoe belangrijk het is dat Jezus weggaat, dat hij de trooster zal zenden, dat Jezus op een gegeven moment zegt, jullie zullen hetzelfde doen als ik en zelfs meer dan dat. En ik kan jullie nu niet alles bekendmaken, maar de Geest zal komen en die zal jullie nog meer bekendmaken, die zal jullie nog meer openbaring geven, die zal jullie in herinnering brengen wat ik gezegd heb, maar zelfs dingen nog verder openbaren. Dus daarom is het zo belangrijk dat je vol wordt van de Heilige Geest. En daarvan uit, Handelingen 1 vers 8, staat er van wij zullen zijn getuigen zijn, kracht ontvangen enzovoort. En de Heilige Geest is gekomen om ons te helpen te voldoen aan de grote opdracht. De grote opdracht is dat wij de wereld in moeten gaan, discipelen moeten maken en Jezus eigenlijk moeten tonen. Het evangelie van het koninkrijk zichtbaar moeten maken. En de Heilige Geest is gekomen, daarom mochten de discipelen het ook niet uit eigen kracht doen, om ons te vervullen en om daarvan uit, Petrus kon toen een boodschap brengen, waardoor 3000 mensen tot bekering kwamen. En dat we het werk van Jezus Christus en het hart van Jezus Christus kunnen blijven tonen enzovoort. Nou, en dan zijn er verschillende manieren, of nee, niet manieren. Dan zijn er verschillende dingen in de Bijbel die je kunt vinden om gewoon vol te worden van de Heilige Geest. Het heeft te maken met keuzes, het heeft te maken met bekering, het heeft te maken met gebed. Dus als ik het nu heb over lofprijs en aanbidding, dan heb ik het over één aspect ervan. Maar het is wel een heel belangrijk aspect. We hebben de vorige keren hebben we gekeken eerst naar Galaten hoofdstuk 5. En er stond een heel lijstje met allerlei dingen. Bras en slempartijen en kritiek en roddel en weet ik wat allemaal. En dan staat er zo'n lijstje en dan staat er in één keer zo'n zinnetje. En voor het koninkrijk is niet voor diegenen die zijn zoals dat. En hoe moet je dat nou zien? Kom je dan niet in de hemel? Nee. Daar gaat het niet over. Maar het heeft alles te maken met als het evangelie van het koninkrijk erom draait. Dat de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar wordt in jouw leven en jouw leefomgeving. En als er dan in jouw leven bras en slempartijen en roddel en kritiek en verslaving en onreinheid en al die dingen zijn. Dan is de heerschappij van Jezus Christus dus niet zichtbaar in jouw leven. En kan die ook niet zichtbaar worden in jouw leefomgeving. En dan is het evangelie van het koninkrijk dus niet actief in jouw leven. En dan is het koninkrijk dus ook niet voor jou. Nou, als je dat allemaal beter wil begrijpen, download dan de preken van de afgelopen 2 weken. Nou, en in Efeze hoofdstuk 5 staat eigenlijk opnieuw hetzelfde. Het evangelie van het koninkrijk is niet voor diegenen die bezig zijn met allerlei wereldse dingen, wereldse manieren van praten, van denken, van doen. Maar het evangelie van het koninkrijk is wel voor diegenen die van hem houden. En laten we eens gaan naar Efeze hoofdstuk 5 nog een keer. Ik herhaal gewoon even bewust, omdat ik geloof in de kracht van herhaling. En het is een samenvatting. En even een platform voor hoe we ook vanmorgen verder gaan. Vers 8 stond: eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer. Dit spreekt over jouw positie, de plaats die je hebt in Christus. Maar voor de rest, het hele hoofdstuk spreekt over keuzes die jij kunt maken. Bijvoorbeeld vers 11. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Daar zijn wij toe geroepen, om de praktijken van de duisternis te ontmaskeren. En dan staat er in vers 15, let dus goed op welke weg je bewandelt. Gedraag je niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik je dagen goed, we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink je niet, dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met een heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is, altijd voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus. En hier zie ik een hele belangrijke sleutel. Bedrink je niet, word vol van de geest en zing en prijs enzovoort. En heb een levensstijl van dankbaarheid. En vorige week heb ik een beetje de tijd genomen om ook opnieuw het voor mijn eigen persoonlijk verhaal erin te vertellen. Hoe God ook in mijn eigen leven me echt geleerd heeft om een aanbidder te zijn. Hoe hij me verschillende sleutels gaf. Een van de sleutels was bidden en een andere sleutel is echt aanbidden. Mijn hele bediening is eigenlijk gestoeld en geworteld en geboren vanuit aanbidding. Ik heb nooit geambieerd om voorganger of spreker of wat dan ook te worden. Ik heb altijd geambieerd om een aanbidder te zijn. Heb ik het niet over een muzikant, heb ik het ook niet over zangleider, maar heb ik het over het zijn van een aanbidder. Onder andere in Johannes 4 vers 22 en 23, of 23 en 24, laten we die ook eens opslaan. Daar staat: maar er komt een tijd en die tijd is nu gekomen. Come, now is the time to worship. Dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. Opnieuw staat er geest en waarheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En daarom is die basis van die afgelopen twee weken, de basis van aanbidding, is gerichter op Jezus, willen lijken op hem en vol zijn van de Heilige Geest. Wat dat betreft is ook aanbidding, in die zin, zo koppel ik hem ook, juist door te aanbidden, nodig je de Heilige Geest uit. Kan die zich manifesteren in jouw leven? Kan die Jezus tonen? En daarvanuit zul jij steeds meer gaan lijken op Jezus. We kunnen nooit 100% lijken op Jezus. Jezus is God, wij zijn niet God. Maar Jezus heeft ons wel de opdracht gegeven om te doen wat hij deed en om te zijn zoals hij was. Daarom moeten we de Bijbel zo bestuderen. Maar we kunnen dat niet uit eigen kracht. Petrus kon niet uit eigen kracht doen wat Jezus deed. Die kon ook niet lijken op Jezus uit eigen kracht. Maar je had daar de geest van God voor nodig. Daarom was het zo belangrijk om te ontdekken die twee lijstjes uit Efeze 5 en Galaten 5, waarin dan allerlei dingen staan over het koninkrijk van God. Dus niet voor die en die mensen. Dat het niet een soort checklist is van, nou oké, voldoe je daaraan, dan zit je bij de foute groep en lukt het je om ze allemaal te overwinnen, dan zit je bij goed. Nee, die lijstjes die staan daar om te tonen hoe wij allemaal, ieder mens, niemand uitgezonderd, iedereen die hier zit, zonder de geest van God, die doet die dingen. Als je je niet laat leiden door de geest van God, Paulus heeft het er ook over, dan word ik geleid door mijn eigen vlees. En dan doe je de dingen die ingaan tegen wat je wel wil doen. Ieder mens is een roddelaar, is een onrein mens, is hoogmoedig, is trots, die volgt zijn eigen vlees enzovoort. Als je niet vol wordt van de geest van God. Ieder mens hier heeft er last van. Niemand uitgezonden, dus daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen. Daarom moeten we ook niet zo moeilijk doen over zonde. We zijn soms zo bang over zonde. En het grootste probleem waarom we er zo moeilijk over doen is omdat trots nog zo diep geworteld zit. Maar zonde is het mooiste om mee af te rekenen. Dus afrekenen met zonde is het mooiste wat er is. Dat is niet iets heel zwaarmoedigs, maar dat is een feest. Als je bij hem komt en zegt, al mijn zonden, al mijn zorgen breng ik naar de rivier. En hier ben ik word er vrij van. Dat is een feest. En daartoe ben je geroepen. En daarom is het zo belangrijk dat je zegt van, uit eigen kracht kan ik het niet. Petrus kon niet uit eigen kracht, maar ik heb uw geest nodig. En help mij. En daarvanuit wil de geest van Jezus Christus jou de woorden van Jezus Christus binnenbrengen. De wijsheid van Jezus Christus brengen. De kracht van Jezus Christus ter beschikking stellen. En zodat je daarvanuit kunt voldoen aan de opdracht die hij ons heeft gegeven. Jezus heeft ons eigenlijk een onmogelijke opdracht gegeven. Een niet-natuurlijke opdracht gegeven. Maar we zijn niet geroepen tot een natuurlijk leven. We zijn geroepen tot een bovennatuurlijk leven. En niemand die hier zit, niemand, kan de grote opdracht vervullen uit eigen kracht. Wij allemaal hebben Jezus Christus nodig. Wij allemaal hebben de Heilige Geest nodig. En om de Heilige Geest in jouw leven de ruimte te geven, is aanbidding een cruciale sleutel. Daarom staat er dat het de tijd is dat mensen hem aanbidden in geest en in waarheid. En dan staat er dit. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. En weet je wat ik daar heel bijzonder in vind? Is ten diepste staat hier niet, en in welke vertaling je ook leest, zul je dit eruit kunnen halen. Er staat niet, de Vader zoekt aanbidding. Staat er niet. Er staat ook niet, de Vader zoekt lofprijs. De Vader zoekt, en in de MBV staat het, zoekt mensen die hem zo aanbidden. En voor mij staat er in de MBG vertaling, staat er ook, de Vader zoekt aanbidders. Dus zoekt mensen die aanbidders zijn. Dus dat is niet dat de Vader op zoek is in de hemel en die denkt, oh, het is weer 9:30. Ja, daar begint de aanbiddingsdienst, daar ga ik maar heen, want daar is aanbidding. Dat is niet waar de Vader naar op zoek is. Het zou kunnen zijn, en ik chargeer een beetje, dat de Vader bij wijze van spreken in de hemel zit en wij hebben hier een prachtige aanbiddingsdienst, maar hij blijft gewoon in de hemel en hij vindt niet wat hij zoekt. Ik zeg het even heel zwart-wit, nee, want de Vader zoekt geen mooie, prachtige aanbidding. Dat is niet waar hij naar op zoek is. Dus hij is niet op zoek. Hij staat niet in de hemel te tellen naar ons op een zondagochtend. Oké, 5 mensen die steken hun handen omhoog. En 10 mensen niet. En de een zit en de ander danst en de ander doet zus. Dat is niet waar hij naar op zoek is. De Vader zoekt aanbidders. En dan kan het zo zijn. Het kan zo zijn. Dat hier iemand zit in de dienst. Het kan zo zijn, hè. En de buurman en de buurvrouw die denken van, meer, wat zit die er chagrijnig bij. Of die heeft het vast heel moeilijk thuis. Maar het kan zijn dat hij gewoon heerlijk geniet van de aanwezigheid van God. Het kan. En het kan zo zijn dat iemand helemaal zo staat. En God ziet een uiting, maar ziet geen aanbidden. Maar het kan ook wel echt zo zijn. Hè? Ik bedoel, ik geloof dat de aanbidding niet zo diep moet zitten dat je er aan de buitenkant niks van ziet. Dus ik geloof dat een heel mens dat aan de buitenkant zichtbaar is, wat aan de binnenkant gebeurt. Dat is heelheid. Daar hou ik ook van. Echtheid, integriteit. Dat zijn dingen die je in de Bijbel ziet. En ik geloof dat de binnenkant en de buitenkant, dat in één lijn met elkaar komt. Dat is echtheid. Dat is heelheid. Dat is wat God wil. Dat is ook een weg in mijn eigen leven waar ik steeds meer in denk te groeien. En ook in wil blijven groeien. Dat hoe ik me aan de binnenkant voel. En hoe ik aan de buitenkant overkom. Dat gewoon in één lijn is. En ik weet niet of jij dat wel eens hebt ontmoet, zulke mensen, waarvan je gewoon weet van nou, de binnenkant en de buitenkant zijn in één lijn en je weet gewoon precies wat je eraan hebt. Nou, dat is eigenlijk wat ik geloof dat gezond is. Dus daarin geloof ik ook, en daarom hebben we een gemeente waarin we ook die uitingen wel willen, is van als aan de binnenkant dat leven en die passie van God groeit, en als de geest van God, en als is eigenlijk het verkeerd woord, want ik geloof dat wanneer de geest van God hier is en beweegt, en die muren van je hart weghaalt, en je kijkt naar het kruis en je zingt van mijn Jezus, ik hou van u, maar nooit zoveel als nu, dan is het niet alleen een leuk liedje en een liedje die we al heel wat jaren zingen, en ach, hey, hij wordt een keer weer gekozen, wat leuk, en ik ga nu uit mijn dak omdat het liedje gekozen wordt, maar omdat er woorden in zitten die zeggen van mijn Jezus, ik hou van u, ik noem u mijn vriend, en ik zal van u houden in voor- en in tegenspoed. Het is bijna een huwelijksbelofte die in dat lied verweven zit. Van een man en een vrouw die ja zeggen tegen elkaar. En dat zing je in je hart. En dat beweegt en dat borrelt aan de binnenkant. En omdat de geest van God muren van je hart weghaalt. En de waarheid van God steeds meer in je leven wordt. En je wordt heel. Dan gebeurt wat er aan de binnenkant gebeurt. En wat er aan de buitenkant gebeurt wordt zichtbaar. En dan sta je er van, oh mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. En als we, maakt eigenlijk niet uit, liederen, lieve mensen, God heeft nooit bedacht dat de lofprijs en de bidding er zo uit moest zien zoals hij er vandaag de dag uitziet. Dat is niet dat God dat in de hemel zo bedacht heeft. Het is goed en het is heel belangrijk, maar wat God zoekt is aanbidders. En God geniet van creatieve uitingen. En de Bijbel leert ons dat hij ons allemaal gemaakt heeft en bijvoorbeeld het hart van David, en daar gaan we ook nog wat meer naar kijken in de komende weken. Van hoe prachtig David een openbaring van God heeft gekregen over aanbidding en over hoe hij voor het eerst eigenlijk in die tempel muzikanten neerzette. En David vond zelf muziekinstrumenten uit. Speciaal voor die tempel. Want hij wilde creativiteit en hij wilde dat aan allerlei kanten alles gegeven werd aan God. En dat is het hart van David. Waar heel veel sleutels in zitten waar we nog meer van gaan leren. En God geniet ervan dat wij ons uiten. Maar die uiting is een middel en niet het doel zelf. Dat vind ik een heel belangrijk fundament om te leggen. Voordat we ook zelfs gaan kijken naar de vormen die er zijn. De woorden die in de Bijbel gesproken worden. Waarom juichen we hier af en toe? Waarom geven we af en toe een klapoffer? Waarom laten we de cymbalen klinken? Al die dingen staan allemaal in de Bijbel. Maar het fundament begint wel, is dat de Vader zoekt geen lofprijs. De Vader zoekt ook geen aanbidding. Maar de Vader zoekt aanbidders. En de kernvraag is dus, ben jij een aanbidder? Wil je een aanbidder zijn? En wil je het leren? En ik geloof dat iedereen ten diepste heeft het verlangen in zich. Maar ik geloof dat ook wij allemaal, ik ook, we moeten daarin groeien. Om een aanbidder te zijn is iets wat je moet groeien. Wat moet groeien. Ik heb het ook al eerder gezegd. De parallellen die er zijn tussen de liefde tussen een man en een vrouw. En tussen ook onze verbondenheid met God. Er zitten heel veel parallellen in. En als je kijkt naar het boek Hooglied. Tracy doet er op dit moment een hele cursus over. Dus zij weet er veel meer over te vertellen als ik. Maar je ziet dat de liefde tussen een man en een vrouw. Er zit zelfs een weg in. Jan Sjoerd die beschreef het laatst op de trouwerij van Gerard heel mooi over hoe aan het begin van Hooglied de focus eigenlijk heel erg is van de geliefde is voor mij en ik ben van mijn geliefde. En later komt er steeds meer overgave. En als ik heb gisteren gevierd dat Peter en ik 12,5 jaar getrouwd zijn. We waren het al op 14 februari, hebben we toen hier in de gemeente ook gedeeld. Of gevierd zelfs op een leuke manier met elkaar. En je bent dus 12,5 jaar getrouwd. En Peter en ik lagen gisteren samen op bed. En we dankten gewoon de Heer voor hoe we ook naar elkaar toe gegroeid zijn. En hoe er steeds meer ruimte komt voor elkaar. Om ook gewoon verschillend te zijn. Om in ontspanning gegroeid te zijn in onze verbondenheid met elkaar. Dus ik gebruik eventjes dit woord. Maar om een minnaar te zijn. Om een goede man voor je vrouw te zijn. En dat heb ik niet alleen op seksueel gebied. Maar gewoon op elk gebied. Om gewoon liefde te hebben. En om een relatie aan te gaan tussen man en vrouw. Dat is een weg. Daar moet je in groeien. Maar het begint met die basiskeuze. Dat je wil investeren in. En werken aan een liefdesrelatie tussen man en vrouw. Of zelfs gebeurt dat soms dus tussen vrienden enzovoort. Alles heeft investering nodig. En zo, als dan de waarheid is dat God zegt, ik zoek aanbidders, dan is het van cruciaal belang. Ik bedoel, denk er even over na. We hebben een hemelse Vader. Wij begonnen vanmorgen met Psalm 19. En dan lazen we, en als je die hele psalm leest, eigenlijk is Psalm 19 één opscheppsalm over God. En er wordt wordt gepraat over hoe groot God is. En zulke psalmen vind je heel veel. De psalmen is zo prachtig wat er allemaal in staat. En daar wordt opgeschept over God, over hoe groot hij is. En die grote God, die noemt jou zijn kind. En die manifesteert zich naar jou doordat hij Jezus geeft als jouw hemelse papa. Dat hij om jou geeft als geen ander. Die toont zo'n grote liefde dat hij zijn zoon aan het kruis geeft. Omdat hij zegt, ik wil niet alleen mijn zoon, maar ik wil mijn zonen en dochters, mijn schepping. De wereld wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters van God. Die wil ik ook tot mijn hart brengen. En ik wil dat die ook bij mij komen. En als jij die waarheid ontvangt, dat het zo is dat de hemel toont zijn heerlijkheid, de bergen tonen zijn majesteit, de dag schreeuwt naar de volgende dag en de dag en de nacht verhaalt over de nacht ervoor enzovoort. En die grote God noemt jou zijn kind. En die herstelt alles wat vernietigd is, heeft alles ervoor gedaan. En dan staat er in de Bijbel dat die God iets zoekt. Nou, ik vind dat heel erg leuk als mijn kinderen mij zien. Als ik ze een tijdje niet heb gezien, dan rennen ze naar me toe. En soms dan hebben ze hele leuke uitingen. Dan komt er zo'n handje over je gezicht. Of in één keer zo'n kusje. En dan tonen ze dat ze echt heel veel van me houden. Nou, en dat vind ik de prachtige liefde van een kind naar een vader. En dan merk ik, die momenten zijn er niet heel vaak hoor, dus laat ik, of nee, die zijn er wel, maar laat ik het niet mooier maken dan het is. Dat als zo'n kind dan vol is even van echt liefde voor hun papa, dan willen ze alles er wel voor doen. Zal ik even daarmee helpen of dat? En als ze dan merken dat papa even iets kwijt is, in zo'n moment van dat ze het even heel erg leuk vinden dat je hun papa bent, dan willen ze je daarbij helpen. Nou, als jij erover nadenkt wat die papa voor jou heeft gedaan, en dan zie je zo'n simpele tekst waarin staat, de vader zoekt geen aanbidding, de vader zoekt geen lofprijs, dat is allemaal belangrijk, gaan we het ook allemaal over hebben, maar ten diepste zoekt de vader aanbidders. En dan zit jij daar, dan zit je hier van, Heer, hoe zou ik u ooit terug kunnen geven wat u voor mij heeft gedaan? En wat is uw plan met mijn leven? En waar wilt u heen met mijn leven? Enzovoort. Maar hier zit zoiets heel simpels, iets heel kleins. Maar waarmee je al iets heel groots kunt doen. Gewoon in de simpele basis. Net zoals een man ja zegt tegen een vrouw en een vrouw ja zegt tegen een man. Vader, papa, ik wil niet dat de stenen in mijn plaats u gaan naar binnen. U noemt mij de kroon op uw schepping. U vindt de zon fantastisch, ik ook, want die is nogal groot en warm af en toe. En u heeft de hemel gemaakt, maar u ziet mij. En in Psalm 139, daar staat dat uw gedachten over mij talrijker zijn dan het zand van de hele wereld. U ziet mij, u kent mij, u doorgrondt mij. En in het allersimpelste, ik weet dat ik niet weet wat ik u terug kan geven. En alles wat ik geef staat gewoon niet in verhouding tot uw grootheid. Maar in de basis hoor ik nu papa, dat u zegt de papa in de hemel, Abba Vader. En door de geest van God kunnen we dat zeggen. Die zoekt aanbidders. En dan heb jij een luisterend oor, dan zeg je van yes, nu kan ik iets teruggeven aan mijn papa. Nu kan ik een keuze maken. Ik wil een aanbidder zijn. Als we het later gaan hebben over mooie woorden als halal en proskuneo. En over het woordje lofprijs en lofoffer en aanbidding en al die dingen. Dat is allemaal heel goed. Want daar leer je dingen hoe je er uiting aan kunt geven. Maar deze eerste drie boodschappen vind ik zo fundamenteel belangrijk. Het begint met dat je wil lijken op Jezus. Dat je uitstrekt naar hem. En dat als je uitstrekt naar hem, dat je dan een antwoord geeft aan de hemelse vader, prachtig vader, zoon en heilige geest, met elkaar verbonden. Dat je zegt van vader, ik wil zo'n aanbidder zijn. Ik wil daarvoor kiezen. Come now is the time to worship. Kom, nu is het tijd. Om eigenlijk, misschien zouden we ervan moeten maken, come now is the time to be a worshipper. Come now is the time. Nu is het tijd om een aanbidder te zijn. In die tijd leven we nu. En de vader zoekt aanbidders. En dat kun je gewoon zijn door een keuze van je hart. Misschien vind je het moeilijk als ik het op deze manier zeg. Maar aanbidding is eigenlijk gewoon helemaal verliefd zijn op Jezus. Is gewoon helemaal verliefd zijn op God. En dat is niet op een wereldse verliefdheid of onrein op zo'n manier. Maar gewoon is dat je helemaal uit je dak gaat voor hem. Ik kan ervan genieten. Ik heb er wel aan moeten wennen. Want God heeft een paar jaar geleden in mijn huwelijk letterlijk tegen mij gezegd. Florewijk, jij moet tussen mij en Petra weggaan. Maar wat vind ik het prachtig. Dat het soms lijkt, als ik Petra hoor praten over Jezus. En als ik haar zie aanbidden. Ook thuis en niet alleen hier. Maar gewoon zoals ik zie dat ze met Jezus wandelt. Dat ik dan bijna denk, man. Ze is verliefder op hem dan dat ze is op mij. Zoals ze soms over Jezus praat. Dan denk ik van, praat ze ook zo over mij? En tegelijkertijd denk ik van, that's how I want it. Dat is zoals het moet zijn. En andersom, idem dito. Jan Sjoerd, en daarmee rond ik af, had een hele mooie uitspraak. En die zei toen op de trouwerij van Gerard en Lydia. Ja, de reden dat God Adam eerst schiep en toen pas Eva, is omdat hij Eva een man wilde geven die met God wandelde. Die met God had leren wandelen. Want welke vrouw wil nog niet een man die met God wandelt? En echt, Petra, die doet dat naar mij toe soms ook. Het is natuurlijk soms lastig als ik op gebedsretretten ga of ik ga bidden. Maar ze stuurt me graag weg, want ze weet dat ik anders terugkom. Want als je bij God bent en je liefde uit naar hem. En zo'n aanbidder wordt. En dat is niet alleen een keuze. Het begint met een keuze. Maar het is dus een weg, een investering. Dan verandert je leven. Dan manifesteert de vader zich. Want als de vader op zoek is, hij is een hele goede zoeker. Dus zodra hij iets vindt, gaat hij erop af. Dus als hij aanbidders vindt, dan manifesteert de vader zich daar. Wat voor gemeente wil ik zijn? Niet een gemeente met aanbidding en lofprijs. Hoe belangrijk dat ook is. Maar ten diepste begint het met een gemeente vol met aanbidders. Want daar is de Vader naar op zoek. En om een aanbidder te zijn, moet je gedachten gereinigd worden van al die zaken die we in Efeze 5 en Galaten 5 hebben gelezen. Van of onreinheid, of van boosheid, of van hoogmoed, of van kritiek, of van roddel, of van verslavingen, enzovoort. Want er staat er wel heel duidelijk, voor diegene is het koninkrijk van God niet. Waarom niet? Omdat daar de heerschappij van Jezus Christus zich niet kan manifesteren. Een aanbidder is iemand die zegt van, ik geef mijn leven, hier ben ik, Vader. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Wil jij vanmorgen de keuze maken, gewoon in je hart. Eigenlijk, zoals we net het lied zongen, maar Jezus, ik hou van u. Maar dat we een keuze maken, kom, nu is het tijd om tegen God te zeggen van, ik kies ervoor om een aanbidder te zijn. En dan zeg je opnieuw ja tegen hem. Maar net zoals in een goed huwelijk. Dat kost tijd. Dat kost energie. Dat kost offers. Soms. Dan moet je even voor je vrouw een afspraak met iets anders afzeggen. Ik ben nu even een avondje met mijn vrouw. Dus nu even geen tijd voor een afspraak met dit of die of die of wat dan ook. Maar datzelfde moet je ook voor God doen. Offers brengen. Tijd met hem doorbrengen. Lieve mensen, het gaat fout. Als je denkt dat je hier op zondagochtend geholpen wordt alleen om een aanbidder te zijn in die drie kwartier dat we met elkaar doen. We moeten aanbidders zijn. En dan als we samenkomen als aanbidders, dan is het een feest. Amen. Zo met elkaar gestaan. Laten we een moment gewoon onze handen uitstrekken. En doe dit met je hart. Maar de meeste mensen die vrienden hebben gehad of die huwelijken hebben, die weten dat je door seizoenen heen gaat. En zo ga je ook met God door seizoenen. Maar de kracht van een huwelijk vind ik de waarde, trouw en liefde. Dus je kiest trouw en je kiest voor liefde. Dat is ook de kracht van jouw relatie met God. Gebaseerd op trouw en gebaseerd op liefde. En als je vanmorgen opnieuw of voor het eerst misschien zelfs die keuze wil maken, bid me dan gewoon na dat je zegt, dan ga ik zo bidden. Bid ik voor, bid ik na. En het gebed komt hierop neer. Vader, wij kiezen vandaag om uw vondst te zijn. U zoekt aanbidders. Wij willen aanbidders zijn. En ik wil dat als u zoekt, dat u dan mij vindt. Zo'n gebed. Als je dat met mij wil meebidden, bid me dan nu na. Lieve Hemelse Vader. Dank u wel dat ik u Abba, Papa mag noemen. En u heeft zoveel voor mij gegeven. U houdt zoveel van mij. Ik kan het niet eens bevatten. En ik schiet tekort om u iets terug te geven. Ik kan het niet eens. Maar als ik dan uw woord zo simpel lees, dat u op zoek bent naar aanbidders, mensen die u aanbidden, dan wil ik graag uw vondst zijn. Dan wil ik graag dat als u zoekt, dat u dan mij vindt. Wilt u me helpen door de Geest van God en de waarheid in de persoon Jezus Christus om deze weg te gaan, om niet alleen te aanbidden en niet alleen te lofprijzen, maar aanbidders te zijn. U zoekt mij en ik word gevonden door u. Vanaf vandaag. In Jezus' naam. Amen.